Onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, uit Lucas, het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2. En ik lees u voor het eerste gedeelte van vers 38. Lucas 2, vers 38a. En deze te dierzelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden. Wij hebben de vorige keer stilgestaan op tekenen van de Messias, messiaanse tekenen. We hebben toen gelet op Simeon. Ik wilde nu ook met Gods hulp een ogenblik letten op Anna. Messiaanse tekenen. Wij letten op een begenadigde die voor het aangezicht van de Heere vrolijk wordt. Een begenadigde die voor het aangezicht van de Heere vrolijk wordt. Ik heb die woorden expres gekozen in verband met de betekenis van de namen. Anna, oud-testamentische vorm. Hanna betekent genadig. Begenadigde. Faner of Fanuel. Faner betekent geloof ik vaandeldrager. Maar Fanuel betekent het aangezicht van God. En Azer betekent heil, geluk, blijdschap. Vandaar letten wij dus op een begenadigde die voor het aangezicht van de Heere blijde wordt. De tekst begint zo wonderlijk, tenminste de schriftpericoop, die versen 36 tot en met 38, vers 36. En er was Anna. Je zou zeggen, waarom is dat nu zo geformuleerd? Want je leest van Simeon, hij kwam door de geest gedreven naar de tempel. Innerlijk stuwde die heilige geest hem aan, vuurde hem aan om naar de tempel te gaan. De heilige geest was op hem. Hij had een belofte gehad. En hij ging ook spreken door de heilige geest. Dat lees je van Anna niet. Je leest van Anna. En er was, eigenaardig gezegd. Weet je waar dat aan doet denken? Nou, bijvoorbeeld, jij zegt, die man, nou zolang als ik me heugen kan, werkt die al daar en daar. Toen ik zo'n jochie was, toen was die er al. Of die vrouw, die heb ik nou nooit anders gekend. Ik kan me niet heugen dat ze er anders uitzag dan nu. Kun je dat begrijpen? Ik denk het wel, want zo had je op het dorp, als jongen kan ik bepaalde mensen voorstellen. Ene man, bijvoorbeeld, die was er altijd. Waar was die dan? Die stond altijd met zijn rug tegen de muur aan de dijk. Die had de dijk met huisjes. En dan stond hij altijd met zijn sigaar. Stond hij daar zomaar voor zich uit te kijken. Hij was er altijd. Hij was er gewoon. Hij stond niet op de goede plek. Dat zeg ik erbij. Want zondag stond hij er ook. Als het een klein beetje weer was, de hele dag. Waarom ging hij dan niet naar de kerk? Ja, toen hij een jongen was, toen hadden andere jongens, hij wist niet wie, maar andere jongens, die hadden zijn naam in de bank gekrast. En toen kwam de kerkenraad en die had of de koster, die zei dat tegen de kerkenraad. En de kerkenraad zei het tegen de dominee. En de dominee die gaf hem er eens van langs dat dat niet mocht. Maar hij had het niet gedaan. En het is jouw naam. Jammer. En toen was hij zo boos. Is hij nooit meer in de kerk geweest. En was er altijd, ja, op de dijk stond hij. Altijd. En ik kan hem nog zo goed voor me halen. Een klein mannetje. Met een grote sigaar. Hij is stokoud en dan stond hij daar nog maar. Wat erg toch. Ja, in zo'n geval is het erg. Wat wil het nou hier zeggen? En er was Anna. Nou, je zou bijna zeggen ze horen tot het vaste meubilair. Tot het vaste huisraad. Er ging geen dag voorbij. Anna. Anna. Als hij naar de tempel ging, dan zag hij Anna. Of dat je nou 's morgens ging, of 's middags, of 's avonds. Maar Anna was er. Maar er is nog iets anders. In dit geval. Dat heel sterk meespreekt. God in de hemel, die de dingen leidt en bestuurt, die had de weg van Anna geleid. En daarom was ze er. God had ze daar neergezet. Het was naar zijn eeuwige raad. Dat ligt er ook in opgesloten. In dat woord. En er was Anna. Ze moest er zijn. Dat betekent niet dat Anna zei, ja, God heeft besloten dat ik hier moet zijn en daarom ben ik hier. Nee, zo ervoer ze dat niet. Maar van binnenuit is ze bewogen en gedrongen geweest om het te zijn. Maar goed, daar wachten we nog even mee. We lezen eerst eens verder. Er was Anna een profetes. Een profetes. Menigeen frons direct de wenkbrauwen. Denk, dat is toch geen vrouw in het ambt. Ja. Ja, ze was gewoon een profetes. Net als Deborah. En Mirjam. Ja. Waar bestond dat dan uit, dat profeteren? Dat weet ik niet. Staat er niet bij, we hebben niet de profetieën van Anna. Maria heeft ook geprofeteerd, die heeft ook gesproken. Maar Anna wordt een profetes genoemd door de Heilige Geest. Mensen kunnen ook wel zeggen, nou, dat is een echte profetes, spottend of serieus. Maar hier staat er niet bij dat de mensen dat zeiden, maar God zegt het. Dat ze een profetes was. Iemand die leeft uit de belofte en die spreekt uit de belofte van de Messias. Want daar ligt toch eigenlijk wel de kern van het profetisme. Er zijn profetieën over Babel en over Moab en over een wegvoering in ballingschap en over een terugkeer uit ballingschap. Maar de kern van het profetisme, dat is toch, de Silo komt, de Messias komt, op hem zullen de volken hopen. Haar profetes zijn staat dus in verband, dat kunnen we wel met zekerheid zeggen, met de Messias. Maar hoe ze profetes geweest is, of ze heeft gezegd van eerdaags komt hij, nee, dat denk ik niet. Simeon werd geen profeet genoemd, hoewel hij profetisch werk heeft gedaan. Maar Anna, een profetes. Toch wil ik trachten u een beeld te geven van haar profeteren. En ik ben ervan overtuigd dat dat beeld niet uit de lucht gegrepen is. Maar dat het toch in de woorden verborgen is. Anna, of Anna, begenadigde. Haar naamgenoot in het Oude Testament was een vrouw met veel verdriet, de vrouw van Elkana. En die Hanna die werd voortdurend getergd omdat ze geen kinderen had door Peninna. En er was niemand die haar verdriet kon wegnemen. Ook haar eigen man niet. Hij gaf haar altijd wat extra's. Hij had haar lief. Hij zei tegen haar, Hanna, doe nou niet zo verdrietig. Kijk nou niet zo verdrietig, joh. Ben ik jou dan niet beter dan 10 zonen? Maar Hanna bleef verdrietig. Niemand kon dat verdriet wegnemen. Ze at soms niet of niets van verdriet. Haar ogen stonden bedroefd van verdriet. Elke dag geplaagd, getergd. Wat een leven. En toch, die Hanna was een begenadigde en ze is gaan zingen. Ze is gaan zingen. Van die grote God die, ja, ik zou bijna zeggen, net als Maria, die aan de armen gedenkt en ze met goederen vervult, en die de hongerige voedt, en die de verzadigde wegzendt. Dat was familie van deze Hanna. Een profetes. Hoe is ze profetes geweest? In haar nacht en dag staat er God dienen. Want er staat in het volgende vers, dat ze niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Zou dat betekenen dat ze nou ja nooit wegging uit de tempel? Hoeft niet. Het woordgebruik, het oorspronkelijk woordgebruik, dat eist niet die gedachte dat ze dag en nacht in de tempel was. Maar die manier van spreken, die wordt ook wel gebruikt om aan te duiden een mens die er toch op een zodanige wijze bij betrokken is, dat als er kerk is, dan is ze er. En als 's morgens de priesters de lampen behandelen en de offers, de morgenoffer wordt gebracht, dan is ze er. En als het avondoffer wordt gebracht, dan is ze er ook. Ze is er de hele dag, van de morgen tot de avond. Tot de poorten gesloten worden. Maar Daarin is iets van profetie. Er zijn immers zo weinig mensen die nou werkelijk iets beleven van de nood en van het verlangen en van de brandende genegenheden naar het koninkrijk, naar de Messias. Wil nog niet zeggen dat er geen kinderen des Heren waren in die tijd. Dat merk je. Er zijn er nog meer in Jeruzalem die de vertroost, die de verlossing verwachten. Maar die Anna is als het ware de vertegenwoordigster van al die anderen. En in haar leven zie je uitkomen wat er aan de hand is. Zie je een stuk profetie. Het is een eigenaardige profetie, maar in haar daden, in haar persoonlijk leven, komt het uit. Het verlangen, de verwachting, het vasten en het bidden, de verootmoediging, de belijdenis van schuld voor het aangezicht van de God Israëls. Die Hanna of Anna, dat is zomaar een profetes in het midden van de anderen. We kunnen het niet nadoen, we hoeven het niet na te doen. Er was, daar heeft God voor gezorgd, dat dat vrouwtje er was. Maar de Heilige Geest noemt ze een profetes, want het is niet in te schatten hoe belangrijk, hoe zegenrijk dat is. Dat er door de kracht van de Heilige Geest, door de werking van de Heilige Geest, hier op aarde in een mens iets uitkomt. Van die Messias-verwachting. Dat er iets ervaren wordt van het leed en van de schuld van een volk. Vast. En bidden. Het hoorde bij haar, bij elkaar. En dan kwamen daar die jonge mensen en die oude mensen. Die kwamen daar naar de tempel om te offeren. Of om hun kindje aan de Heere voor te stellen. Zoals Jozef en Maria. Elke dag gebeurde dat in de tempel. En dan kon het wezen dat Anna voor het aangezicht van de Heere ter aarde viel. En ze riep de naam des Heere aan. O God, die glans stralen Ephraim in de ogen. Erder Israëls, ontferm u over die schapen. Ontferm u over die man, over die vrouw, over dat kind. Wees u ze genadig. Laat toch alles mogen wachten op u, op uw beloofde Messias. En als zondaren kwamen om een offer te brengen, een schuld of een zondoffer, dan zong Anna de oude psalmen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Sloot ze zichzelf bij in. Ons heuveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Wat een wonder dat er zo'n vrouwtje is in de tempel. Wat een wonder dat ze een profetes is. Dat ze er altijd bij is. Misschien zijn er mensen die hebben erom gelachen. Gezegd, dat mens zie je ook altijd. Zou ze nog goed bij haar hoofd zijn? Maar er zijn ook mensen bij die hebben gezegd, oh, als die Anna er toch niet meer zou zijn. Dat zou toch een gat zijn in de tempel. Dat zou toch iets verdrietigs zijn in je leven. Want zo nu en dan wordt een mens zich bewust. Een kind, een jongen, een meisje. Zo nu en dan wordt men zich bewust dat er misschien een oude oma of opa is. Die 's avonds bidt of 's morgens. Heere God, wilt u de kleine kinderen, mijn kleinkinderen, genadig zijn? Wilt u ze ook een nieuw hart geven? Wilt u geven dat ze altijd onder uw woord mogen komen en blijven? Wilt u door uw Heilige Geest toch werken in hun harten? Dat ze mogen weten, dat al zouden ze de hele wereld gewinnen en ze zouden schade lijden aan hun ziel, dan hebben ze niets. Heb je het wel eens gevoeld, kinderen? Dat kan een opa zijn, of een oma, of een overgrootvader. En dat je het voelt in je hart. En dat je er eigenlijk ook wel blij mee bent. Dat je denkt, ja, ik heb oma nog. En oma bidt. Ik weet wel, je kunt zeggen verstandelijk, ja, maar oma kan ons ook niet. Dat weet ik allemaal wel. Maar nou praat je mij toch te koud. Het is zo'n onuitsprekelijk voorrecht. Deze profetes, die daar toch ook staat, te midden van een krom en verdraaid geslacht, van zondaren en overtreders, van jonge mensen en oude mensen. En dat deze vrouw daar naar de raad van God is, in de tempel, om God te zoeken. Hem te smeken en te vragen naar hem en naar zijn sterkte, die alleen al het heil bewerken kan. Soms snikt Anna het uit. Messiaanse profetie, messiaanse tekenen. Dan lijkt het wel alsof ze het niet langer uit kan houden. De dagen gaan voorbij. De jaren gaan voorbij. Wanneer zal toch die dag komen dat de Heere tot zijn tempel zal gaan? Dat de zon der gerechtigheid zal opgaan? Dat er genezing zal zijn onder zijn vleugelen? Dat Jeruzalem een verheuging zal zien en haar inwoners verblijd zullen zijn. Profetie. Zo is Anna een levende profetie. Zo is zij een profetes die nou niet direct boeken schrijft of rollen, de profetieën van Anna. Maar ze is in haar zijn en in haar leven is zij profetes. En dat ziet de Heilige Geest en dat weet de Heilige Geest en dat laat de Heilige Geest Lucas opschrijven. Er was Anna een begenadigde, een profetes, een dochter van Fanuel. Je zou zeggen, waarom heeft Lucas dat allemaal zo precies gedaan? Zo belangrijk is dat nou toch ook weer niet? De vader, daar weten we toch verder ook niks van. Ja, maar dat is nou de Heilige Geest die al die dingen bij elkaar brengt. Daarom heb ik dat punt ook zo geformuleerd. Hè? Begenadigde. Voor het aangezicht van de Heer. Want het is net alsof de Heilige Geest die namen hier bij elkaar stapelt om ons midden in de wonderen te zetten. In de tekenen van de Messias. De begenadigde voor het aangezicht van de Heere, want dat betekent Fanuel. voor het aangezicht van de Heere. Die vader van Anna is misschien ook een godvrezende man geweest. En zijn vader ook. En dat ze hem die naam hebben gegeven voor het aangezicht van de Heere. Om zo voor het aangezicht van de Heere te wandelen. In zijn tegenwoordigheid, in zijn nabijheid. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Uit de stam van Azer. Is dat belangrijk? Ja, het is zo belangrijk dat eigenlijk officieel niemand weet waar zijn nou die 10 stammen gebleven die eerst werden weggevoerd. Die 10 stammen waar Hosea tegen profeteerde. Wij weten wel van de gevankelijk gevoerde van Juda. Die later ook teruggekomen zijn, maar we weten niet zoveel van die andere stammen. Toch kom je ze ook in het Oude Testament tegen. Blijkbaar zijn er van die stammen naar de belofte Gods van die 10 stammen ook nog vele teruggekeerd naar het land van de belofte. En nu is dat noemen van die naam Azer, dat is als het ware een teken aan de wand. God heeft zijn volk niet verstoten. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Hij zal zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Efraïm, Azer, je naam betekent geluk, blijdschap. Want Lea was en voelde zich de gehate. Jacob had Rachel lief. En die twee vrouwen, Rachel en Lea, die stonden vaak tegenover elkaar. Die werden verteerd door de jaloezie. En tenslotte gaven ze ieder hun dienstbode aan Jacob tot een vrouw. Om zo te wedijveren in het aantal kinderen, hoeveel kinderen ze konden krijgen. En Lea, ach, ze heeft namen gegeven, gat, er komt een hoop, de Heere zal twisten. De Heere heeft het voor me opgenomen. En uit Zilpa werd geboren, haar dienstmaagd Zilpa werd geboren, Azer, geluk, de stakkerd. Van nu aan zullen mij de dochters gelukkig prijzen. Wat een leven, mensen, als je in die oude geschiedenissen verdiept. Wat een leven toch, hè. Vol van rumoer, vol van tegenheden, vol van zonde en ook vol van genade en van ontferming. Want als Juda geboren werd, zei ze, ditmaal zal ik de Heere loven, eindelijk. Maar de Heer heeft Azer niet vergeten. De Heere heeft dat verloren, duistere volk niet vergeten, dat om eigen zonde in de ballingschap terecht was gekomen. Hij denkt aan zijn verbond gestadig, ja, tot in eeuwigheid. Maar Lea is met Azer ook niet gelukkig te maken. Het blijft een schrijnende wond. Dat zij niet was de geliefde van Jacob. Azer, hier komt hij weer terug. Het lijkt net alsof door de Heilige Geest ons allerlei beelden worden opgeroepen uit de lang vervlogen tijden. Eeuwen van voor- en tegenspoed, eeuwen van jammer en ellende. En daar staat ze, Anna, een dochter van Fanuel, het aangezicht Gods, uit de stam van Azer, geluk, blijdschap, toch, ja, God zal het zo maken, dat hoe ellendig ook en hoe verdwaald ook, maar zij zullen tenslotte zijn aangezicht als het vriendelijk aangezicht Gods in Christus aanschouwen. Ze staat er, ze is er, krachtens dat eeuwig onveranderlijk welbehaar. Dat is toch een wonder, mensen. Wat een wonder. De staat van deze dochter Fanuels uit de stam van Azer staat geschreven dat ze met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. Dat betekent dat ze 7 jaar getrouwd geweest is en dat toen haar man gestorven is. Het staat niet in de schrift, maar ik denk dat Hanna en haar man kinderloos zijn geweest. Ik kan het niet bewijzen, maar ik vind het wel waarschijnlijk. Waarom? Nou, er wordt niks over kinderen gesproken. Het is net zo'n heel oude stronk die Anna, een oude tak. Ze had met haar man geleefd, zeker. Anna wordt ons niet voorgesteld als een non of zo. Als een soort menselijk heilige, wat wij voor heilig houden, helemaal niet. Ze had gewoon met haar man geleefd. Ze is misschien getrouwd toen ze 14, 15, 16 jaar was, dat was toen de gewoonte. En toen ze zo'n jaar of 1, 22 was, toen was ze weduwe. En ze is niet meer getrouwd. Er gebeurde ook niet zoveel. Het weduwe zijn was een moeilijke situatie. Heel moeilijk. Heel moeilijk. En je kunt er gerust van op aan dat ze wat dat betreft een moeilijk leven heeft gehad. En wat mij aangrijpt in het leven van Anna, dat is ergens toch die eenzaamheid. Man weg, je leest niet van een gezinnetje of wat dan ook, je leest nergens van. Zelfs vinden mus toch een huis, o heren. De zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstig nest. Waar moet ik naartoe? Bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Daar zie je Hanna gaan. Zo is het gegaan. Ze was er naar Gods raad. Maar alle omstandigheden moesten meewerken. Meewerken. Dat ze daar kwam. Dat ze daar bleef. Dat het haar enige hoop, haar enige lust, haar enige verlangen was. Om al de dagen te mogen zijn in het huis van de Heere. Met vasten en bidden. Wie weet, als haar dat geluk nou eens te beurt zal vallen. Lea zei toen Azer geboren werd uit Zilpa, geluk, nu zullen de dochters me gelukkig noemen. Nu zullen ze nog wat met me opkrijgen. Maar het valt tegen. Maar als dat geluk nou eens haar deel mag zijn. Die Heere die tot zijn tempel komt, die Messias, een begenader voor het aangezicht van de Heer. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden. In het vorige vers staat ook nog dat ze was tot grote ouderdom gekomen. Is 84 jaar nou zo oud? Zacharias en Elisabeth worden ook oud genoemd. Maar in de bewoordingen die Anna's ouderdom beschrijven, daar zit een versterking in. Zeer oud. Heel veel dagen waren haar deel. Vandaar dat velen, de meeste verklaarders, denken dat Anna 84 jaar weduwe geweest is. Want dan wordt het wel bijzonder natuurlijk. Dan wordt het heel bijzonder, ook voor die tijd. Hoewel uit die tijd nog gevallen bekend zijn van mensen, net als nu, die 110, 115 jaar oud werden. Enkele gevallen zijn er bekend uit die tijd. Maar dan zou dat betekenen, stel voor dat Hanna op de 14e jaar getrouwd is, op de 1 of 22e weduwe is geworden, nu 84 jaar, dan zou dat betekenen dat ze zo'n 105 à 106 jaar was. Ja, dat zou inderdaad goed mogelijk zijn, omdat die hele woordkeus lijkt daar ook heen te wijzen. Dat ze 84 jaar weduwe geweest is. Nou, dan is het helemaal een oud mensje. Een oud besje, zou je zeggen. 84 jaar weduwe. Maar hoe het precies is, want 84, ja, dat is ook een wonderlijk getal. Psalm 84 hebben we gezongen. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer een voorhof in te treden. Maar 84 is daarom een symboolgetal, omdat daar zit het 7 maal 12 in. 7 is het getal, het volmaakte getal, het volheidsgetal van God en zijn werken. 12 is het getal van het 3 maal 4. 3 is het getal van God en 4 is het getal van de aarde. 12 is het getal hoe God en mensen, God en zijn schepping samengekomen zijn. Maar het is misschien een beetje moeilijk, dus daar ga ik me niet verder op in. Maar één ding is zeker, in de Bijbel hebben de getallen vaak wel een betekenis. 84 jaar. Ze week niet uit de tempel met vasten en bidden, hebben we gehoord. God dienende nacht en dag. Daar hangt die oude vrouw. Daar hangt ze aan de belofte. Ze hangt daar. In haar zoeken, in haar loven, in haar vasten. Ze is er altijd. En daar is Simeon. Simeon, die man die er nog niet was, maar die er gebracht werd. Door de geest. Die ging voorop. Die nam het kinderkind zijn arm en die begon opeens de Heere te loven. Was Anna dan niet door de Heilige Geest in de tempel? Jazeker, dat geloof ik ook wel. Anna was er altijd. Maar die Anna, die wordt als het ware ermee bekendgemaakt door Simeon. Middelijk. Die man begint daar de Heere te prijzen en te verheerlijken en van het licht te getuigen. Die oude Anna kijkt naar dat tafereeltje. En dan komt ze aan. In datzelfde uur. Dat merkwaardige uur. De priesters begrijpen het niet. Maria doorziet het allemaal niet. Waar de wind van de geest waait, de geest van de profetie, dat merkwaardige uur. Toch ook een uur waarin de middelaar als plaatsbekleder aanwezig is. Al is die nog maar zo klein en zo teer. In datzelfde uur daarbij komende. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Priester, wil jij niet getuigen? Zie jij het niet? Daar komt Anna. Een profetes nogal liefst. Een oude, door het leven en door de geest getekende vrouw. Die komt er al aan. De Heere doet wonderlijke dingen. Wonderlijke dingen. Simeon hoeft daar niet alleen te staan. Nee. Daar komt die oude vrouw erbij. Komende. Je zou zeggen, elk woord moet je eigenlijk opeten. In elk woord voel je aan de wagens van het vrijwillige volk op de dag van zijn Heer krachten. Je voelt aan die wonderlijke blazing van de Heilige Geest bij elkaar, rond het kind. Pleegvader, moeder, of naar de wet werd hij al Jozef als vader aangemerkt. Vader, moeder, kinderke, Simeon, Anna. Zo wordt het huishouden compleet. Zo komt er iets in waaruit je leert, o God, wat is uw weg wonderbaar, oud, jong. En dan allemaal vanwege dat kind, nu aangegrepen door die geest van de Messias. Deze die diezelfde uren daarbij komen heeft ook de Heere beleden. Het staat eigenlijk in de meeste geschriften anders. Het staat eigenlijk, deze daarbij komende begon eveneens God te loven en te prijzen. Maar dat is belijden. En in die zin mogen we dat gerust zo zien. Het loven en prijzen van God is een loven en prijzen om het kind, om de Messias. Het is een dank waarin haar hart overvloeit. Het lijkt wel of dat er opeens een einde gekomen is aan het vasten. En aan het bidden. Het wordt nu loven en prijzen. Azer, nee, Jezus Christus. Als God Azer niet genadig is, dan komt hij nooit meer uit de ballingschap terug. Als God Hanna niet genadig is, de vrouw van Elkanen, dan komt er nooit iets van terecht. Dan eindigt haar leven voortijdig in bitterheid en verdriet. Als God deze Hanna niet zelf begenadigt. Met het aangezicht Gods in Christus, wat dan? O, maar hier begint alles te juichen. Hier begint alles vrolijk te worden. Heeft ze kinderen? Ja, zing vrolijk, onvruchtbare. Hier is je kind. Heeft ze het geluk? Ze heeft het grootste geluk wat denkbaar is. De Messias, de Heer Jezus Christus. Wat een lof. Wat een prijs. Om erbij te mogen zijn. Niet stom. Maar om hier in de tempel, de aanspraakplaats van de Heer, om daar de Heer te mogen prijzen en verheerlijken. Nou, Simeon is ook stil geworden. Hij kent die Anna wel. Wie zal die er wel meer gezien hebben? Misschien heeft hij zich wel eens een beetje voor de geschaamd en gedacht, tjong, wat is die trouw. Dan kan ik nog een voorbeeld aan nemen aan die Anna. Altijd in de kerk, altijd. Kijk ze nou toch eens bidden. Wat ben jij dan toch een biddeloos mens? Wat ben jij dan toch een armzalig mens? Kan best zijn. Maar de Heer heeft zijn mond geopend. Maar nu komt Anna erbij. Samen. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En nou mag ze de tempel verlaten, Anna. Ze is blij geworden. Het grote geluk dat haar ogen hebben aanschouwd, maakt nu dat ze zegt, nou dag Simeon, dag lieve Maria, dag Jozef, dag kindje, stof van vreugd, nou moet ik weg. Waar naartoe? Dat moet ik gaan vertellen. Dat moet ik vertellen aan die andere Hanna, aan die Maria, Martha, aan die mensen, hoe heten ze allemaal? Ik moet gaan vertellen, want ik weet toch, ik heb het gemerkt, dat ze ook zitten te wachten op de verlossing van Jeruzalem. Dat ze zitten te wachten op de verlossing van alle ongerechtigheden. De verlossing om hem eeuwig daarvoor te mogen danken. Dat ze zitten te wachten op de Messias. Ja, ze zijn altijd niet allemaal in de tempel. Daar moet je nou weer Anna voor zijn. Maar Hanna weet het wel hier en daar. Daar kan ik het brengen. Daar kan ik het gaan zeggen. Hij is geboren. Hij is geboren, het Christuskind. Hij is geboren. Ik heb hem gezien. Je zult er meer van worden, van horen. Alle die de verlossing voor Jeruzalem, van Jeruzalem en in Jeruzalem verwachten. Nou gaat Anna, je zou zeggen, nog een stap verder als Simeon. Simeon die gaat weliswaar als een wachtpost. Van zijn post mag die weg. Maar zijn woorden zijn getekend door het naderend einde. Gaan. Laten gaan. In vrede. Maar Anna, die denkt er nog niet aan. Ja, ze is wel stokoud, kan ieder ogenblik afgelopen zijn en dat is helemaal niet erg voor haar, dat vindt ze ook niet erg. Maar de activiteit van de Heilige Geest is zo sterk dat, gaat zo. Ik kom uit de tempel, ik kom het u zeggen, kom maakt God met me groot. Ja, dat zijn nou de wonderen van de Messias. Er zit ook iets in van nu, nu, ja. Verwachten wij nog wat? Verwachten wij nog verlossing? Verwachten voor jezelf? Voor de kinderen? Voor de kerk? De Heer Jezus is gekomen. Hij is een man geworden. Hij is gestorven en begraven en opgestaan en opgevaren ten hemel. Zitten aan de rechterhand God. Maar hij heeft gezegd, ik kom terug. Er zijn niet zoveel Anna's en Simeons. De meesten worden sluimerig en vallen in slaap, want het duurt ook zo lang. Duurt ook zo lang. Maar heb je nog verwachting? Dat hij komt, de verlosser. Hij heeft Israël verlost. Hij zal verlossen van alle ongerechtigheden. Hij maakt ze vrij. Hij zegt, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Verwacht je nog wat? Of kijk je alleen maar naar je ouderdom en naar je kist en naar je graf enzovoort enzovoort. Nou, dat is ook niet veel hoor. Is er dan alleen maar je kwaal? Is er dan alleen maar al die dingen die we voelen. God geeft ons allen een levende verwachting. Al hangen we dan misschien niet zoals Anna aan de poort. Maar dat we toch weten. Ja, Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Wij verwachten de koning die terugkomt. Wij verwachten dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. We verwachten een onuitsprekelijke vreugde, waar alle tranen van de ogen worden afgewist, waar geen zonde meer zal zijn en geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Ja, en om dan Anna en Simeon, een beetje menselijk hoor, om dan alles weer terug te zien. Niet meer als dat tandeloze vrouwtje, maar als verheerlijkt, naar zijn verheerlijkt lichaam. En dan Simeon en Maria en Jozef en je oude vader die al dood is en je overgrootvader die in het geloof is heen gegaan. Daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Verlost van zonde en van gevaar tot eer van zijn vaderszoon. Nu klinkt hun lied de Heere, zij prijst die aan het kruishout stierf. En in het hemelsparadijs een plaats voor ons verwierf, samen. Maar het allergrootste, hij zal daar zijn, God en het lam dat de zonde der wereld wegdroeg. Amen.